Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 77, de versen 8 en 11. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. En wat er verder volgt, 77, 8 en 11. Schriftlezing gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament, uit het tweede Bijbelboek, Exodus, hoofdstuk 13. We lezen de versen 17 tot 22. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. We lezen dus Exodus 13, vers 17 tot 22. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 33, vers 6.
En het is geschied, toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hem God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was. Want God zeide dat het den volken niet berouwen als zij den strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om door de weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had hem met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal uw lieden voorzeker bezoeken, voert dan mijn beenderen met uw lieden op van hier. Alzo reisden zij uit Sukkot, en zij legerden zich in Etam aan het einde der woestijn. En de Heere toog voor hun aangezicht desdaags in een wolkkolom, dat hij hen op den weg leidde, en desnachts in een vuurkolom, dat hij hen lichtte om voort te gaan, dag en nacht. Hij nam de wolkkolom desdaags, noch de vuurkolom desnachts niet weg van het aangezicht des volks. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
van de Heere gemeente dat ik u vanmiddag mag bedienen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Exodus 13 en daarvan het 19e vers. Exodus 13 vers 19, dat luidt Gods woord onze tekst voor vanavond. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal u lieden voorzeker bezoeken. Voert dan mijn beenderen met uw lieden op van hier. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Volzalige Heere in de hemel, tot u die onveranderlijk dezelfde bent en blijft, van wie het al zo vaak in deze kerk geklonken heeft, en in het bijzonder op momenten dat we bepaald werden bij de betrekkelijkheid van ons mensen, dat u van eeuwigheid tot eeuwigheid God zijt, eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Tot u komen we op deze sombere novemberzondagavond, om er u voor te danken dat u ons het voorrecht schenkt dat we als gemeente voor de tweede keer mogen samenkomen in uw huis. En dat u het ons opnieuw geeft, dat uw woord open mag liggen hier op de kansel. Dat we rondom dat geopende woord u mogen ontmoeten. En wat een voorrecht dat ook is, Heer, en hoezeer we ons in verheugen elkanders aangezicht te mogen zien. Het grootste zal zijn wanneer het vanavond mag komen tot een gezegende ontmoeting van gemeente en dienaar met u, de levende God. Die God die zegt: ik leef en gij zult leven. Want Heer, het is goed om elkaar te ontmoeten, maar dan is er aan de ene kant de weemoed die ons bevangt wanneer we merken dat vertrouwde gezichten uit het midden van de gemeente zijn weggevallen. Door ziekte, door handicap, door wat voor dingen dan ook. Maar vooral ook doordat de dood doorgaat tot alle mensen, ook hier in onze gemeente. En daarom het is zoveel rijker wanneer we u mogen ontmoeten. Niet pas aan het einde van ons leven, als we staan voor een rechter waar wij op 1000 vragen niet één antwoord hebben, maar als we u mogen ontmoeten in het heden der genade, waar u ons die rechter openbaart in hem die de grote redder en zaligmaker van zondaren is, de Heere Jezus Christus. Geef dat dat vanavond het grote wonder van deze dienst mag worden en mag zijn, dat wij de Heere Jezus ontmoeten in de gestalte van het woord, zoals hij zichzelf wil openbaren, zich bekend maakt door de kracht van de Heilige Geest, zoals hij zelf ogen opent, oren ontsluit en harte deuren openzet, opdat wij hem zouden ontvangen, in wie een mens alles heeft, in leven en in sterven. Maar juist als het om dat grootste gaat, Heren, dan zijn we zo diep afhankelijk van u. Uw dienaar kan zich voorbereid hebben en uitgezien hebben naar de ontmoeting met de gemeente hier op deze zondag. Hij kan overdacht hebben waar hij over zal preken, zich de stof eigen hebben gemaakt. Maar Heren, de opening van uw woorden alleen geeft licht. En dat is niet het werk van mensen, maar dat is het werk van de Heilige Geest. En in diepe afhankelijkheid smeken wij daarom. En de opening van zondaarsharten, dat is ook niet ons werk. Dat kan een mens zelf niet. Dat kan een dominee niet. Dat kan een ouder niet, hoe graag hij dat bij zijn kinderen ook zou willen bewerken. Dat is uw werk. De Heere opende het hart, zodat ze acht namen. Heere, In diepe afhankelijkheid komen we om dat werk van u vragen. Op de kansel, onder de kansel. Zodat uw dienstknecht een stem ontvangt om te spreken en het woord echt uw woord mag zijn. Woord dat beslag krijgt, woord dat werk doet, woord dat zijn kracht betoont, zijn dynamietwerking heeft in het leven van een mensenkind. Misschien met het zuizen van een zachte stilte. Maar als het niet anders kan, dan ook maar met het geweld van een explosie, waardoor een mensenleven op zijn kop komt te staan, maar een mens bekeerd wordt voordat het eeuwig te laat is. Heilige Geest, wilt u uw werk in ons midden met kracht en met majesteit doen. En daarin betonen dat het werk dat de Heere Jezus Christus heeft volbracht naar het welbehagen van de Vader nog altijd een werk is dat zalig maakt. En dat er in het bloed van de Heere Jezus Christus nog altijd volkomen genoegzaam kracht is tot verzoening van de zonden van de gehele wereld. En dat er in de reinigende kracht van dat bloed zoveel mogelijkheden zitten dat een zwarte zondaar wit wordt. En dat iemand wiens leven rood kleurt door de ongerechtigheid, witter dan sneeuw, voor uw aangezicht wordt gesteld. Heere, zou u het willen doen? Zou u het zo vanavond willen maken tot een dienst waarin uw goddelijke triumfen worden behaald? Waarin uw volk en kinderen worden gebouwd, waarin jonge mensen worden getrokken, waarin aarzelenden worden meegenomen. Ja, waarin uw genade verheerlijkt wordt, kon het zijn, Heere, in het leven van een ieder van ons. U wordt van geven niet armer. En bij u is zo'n overvloed, zou u het vanavond willen laten merken. We zijn afhankelijk van u. Het geldt in alle dingen. Het geldt als het gaat over het geestelijke leven. Het geldt ook als het gaat over het leven van elke dag. Als we denken aan de zwakheid van het lichaam. Als we denken aan de weg die meerderen onder ons in de komende weken en dagen moeten gaan. Als we denken aan de krachten die soms onze gezondheid slopen en onze lichamelijke mogelijkheden beperken. En ook die afhankelijkheid leggen we aan u voor. En we smeken van u, zie op ons in gunst van boven. En wil sterken door genade al diegenen onder ons die een moeilijke weg hebben te gaan. We zijn afhankelijk van u, Heere, als het gaat om het dagelijkse leven, ook van werk en bedrijf. Als we denken aan de wind die in deze weken en bijna maanden elke keer weer opsteekt en tot stormkracht aanwakkert. En dan vermenigvuldigen zich enerzijds de gedachten dat er in de laatste jaren zoveel gebeurd is op zee. En dan is er soms de angst en het gebed, Heere, bewaar ons. Maar tegelijkertijd, we willen nog zo graag wat doorwerken, nu de laatste maand van het jaar, wat het werk op zee betreft, zo langzamerhand in zicht komt. En we vragen u, Heere, wilt u geven dat de weersomstandigheden zo mogen worden dat er gevist kan worden. En dat er wat gevangen mag worden. En dat ook in dat opzicht uw zorg zich over ons leven mag uitbreiden. Maar tegelijkertijd, Heer, als we denken aan de regen die ook vandaag weer zo overvloedig neerstort. En die maakt dat het werk op het land zijn voortgang niet kan hebben. Dat de oogst die nog buiten is, niet binnengehaald kan worden. Maar vaak ligt de rotten op het veld of rot in de grond. Dan smeken we u ook, Heere, waar u ons Nederlandse volk dat dacht dat het bomen tot in de hemel kon doen reizen. En dat dacht dat er nou niks meer stuk kon. En dat onder leiding van een paars kabinet afrekent met uw normen en met uw geboden. Dat ons Nederlandse volk bepaald wordt bij zijn afhankelijkheid, bij zijn machteloosheid. En we smeken u samen, Heere, kon het zijn, wil de regens doen ophouden. Opdat wat nog gered kan worden van het land ook gered mag worden. Als een teken van uw teruggekeerde gunst. Als een teken dat uw zorg uitbreidt. Ook over hen die van het land moeten leven. Heren, we zijn zo afhankelijk van u in alle dingen. Maar wat is het goed om die afhankelijkheid te beleven? Leer ons dat ook maar. Dat het beter is om afhankelijk van u te zijn in een tijd van armoede en gebrek, dan te leven in een tijd dat de welvaart vermenigvuldigd wordt, maar er voor u in het leven geen plaats is. We bidden u, Heere, wilt u uw zegen gebieden over het werk in de gemeente? Wilt u uw zegen gebieden over de ambtsdragers, de dienaren van het woord? U kent hun omstandigheden, ook vanavond dragen we ze van harte bij u op. De ouderlingen en de diakenen en al het werk dat er mag geschieden. We bidden om uw zegen over het werk van de generale synode, dat binnenkort zijn laatste week zal ingaan, naar we hopen. En we vragen van u, bewaar onze kerken bij uw woord en geef ons genade, opdat we onze afhankelijkheid ook daarin mogen beleven, maar ook ons mogen verwonderen over uw trouw, die ge voorheen betoonde en waarin blijkt dat u ook vandaag nog dezelfde bent. We bidden om uw zegen als het gaat om de voortgang van de evangelieverkondiging over de aarde. Wil Israël bekeren en wil het vooral ook staande houden te midden van alle machten die het op zijn ondergang hebben gemunt. Wil van u vervreemden terugbrengen door de dienst van de evangelisatie. En zegen allen die op eenzame posten in dienst van het evangelie zijn uitgegaan, opdat door hun arbeid het licht van uw woord zou worden ontstoken in de duisternis van het heidendom en van het bijgeloof. En onder die allen denken we hier in onze gemeente, in het bijzonder aan Hessel en Kobi, dankbaar dat u hun leven spaarde en bij de voorduur bij u aanbevelend. Heren, onze ogen zijn op u. Wij hebben niets verdiend. Wij brengen ook niets mee. Maar we belijden onze afhankelijkheid en we smeken, ontferm u naar de grootheid van uw barmhartigheden en kom nu zelf in ons midden. Spreek tot onze zielen, spreek slechts één woord, ik ben uw heil alleen. Meer hebben we niet nodig, Heere, om te kunnen leven en als het moet ook te kunnen sterven. Met minder kunnen we niet toe. Uit genade. Amen. De dienstofferende vindt plaats, gemeente. Wij zingen op Psalm 68, de versen 6 en 10. 68, 6 en 10. In aansluiting aan de prediking zingen we het laatste vers van Psalm 84, 84, het zesde vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wij hebben hier geen blijvende stad. Wanneer ik vanavond zomaar met dat woord bij u binnenval, als het ware met de deur in huis, dan denk ik dat er niemand van u zal protesteren en dat er niemand van u zal zeggen: dominee, dat kun je nou wel zo eventjes klakkeloos beweren, maar daar willen we toch eerst nog wel eens wat met elkaar over praten, of dat nou inderdaad wel zo is. Iedereen van u, of hij oud is of jong, of hij bekeerd is of onbekeerd, iedereen van u moet wat dat betreft mij volkomen gelijk geven. En de werkelijkheid zien we om ons heen. En er zitten er maar al te veel die de werkelijkheid daarvan diep in hun ziel voelen. De werkelijkheid van de betrekkelijkheid van ons leven hier op aarde. Dat we allemaal reizigers zijn naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Dat elk ogenblik weer de doodsklokken luiden, vandaag van die en morgen van die, totdat we zelf aan de beurt zijn. Ik hoef u dat dus niet nader uit te leggen, gemeente. U bent het met mij eens. We hebben hier geen blijvende stad. Misschien dat we ons wel de vermaning van dat woord moeten aantrekken wanneer we de pinnen van onze tenten wat te vastzetten in de aarde waarop wij leven en waar we maar tijdelijk zijn. Misschien dat we ons de vertroosting van dat woord eigen mogen maken wanneer we deel hebben aan het lijden van deze tegenwoordige tijd en we dat uitzicht mogen ontvangen, dat de heerlijkheid daarna zo ver daarboven uitgaat, dat een psalmdichter al in het Oude Testament en het Nieuwe verstaat de dingen toch nog duidelijker kan zingen, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Maar de werkelijkheid, die is voor ons allemaal volkomen duidelijk. Dit leven gaat voorbij. Er komt een ogenblik, vroeg of laat, dat van u en van jou en van mij de tijding wordt gehoord. Die heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. In dat opzicht hoef ik dus vanavond geen vragen te stellen, gemeente. Een vraag die ik wel moet stellen, dat is of ook het vervolg van die Bijbeltekst al hebben geleerd. Deze wereld gaat voorbij. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Of wij maar niet alleen reizigers zijn op weg naar de eeuwigheid, maar of ook al reizigers zijn geworden op weg naar die stad die fundamenten heeft, waarvan God zelf de kunstenaar en de bouwmeester is. Waar al dat oude, zelfs de dood, zal zijn voorbijgegaan en waar alles nieuw is geworden en waar de Heere zal wonen in het midden van zijn volk. Want dat is beslissend. Niet de vraag wanneer, niet de vraag hoe, maar de vraag waar is de reis naartoe als we sterven gaan. Beslissend voor de eeuwigheid is dat. En daarom, gemeente, is het goed dat we vanavond samen gaan luisteren naar de boodschap die tot ons komt uit het leven van Jozef. Jozef, van wie we vanmorgen in de Maranatenkerk hebben gezien dat hij nog maar heel jong was, toen hij in de barre omstandigheden waarin hij was terechtgekomen toch mocht weten dat de Heere met hem was. Jozef, die aan het einde van zijn leven mag getuigen dat hij zich weet op weg naar de stad die fundamenten heeft en die daar zo getuigenis van aflegt dat dat getuigenis tegelijkertijd een nodiging is. Kom, ga met ons en doe als wij. We gaan samen vanavond biddend om de leiding van de Heilige Geest luisteren naar de prediking van de beenderen van Jozef. En we ontdekken die prediking, die klinkt allereerst in Egypte, die klinkt vervolgens onderweg en die klinkt tenslotte in Kanaan. De prediking van de beenderen van Jozef in Egypte, onderweg en in Kanaan. Zal u niet bevreemden, gemeente, wanneer ik u vertel dat exegeten zich nogal eens een keer het hoofd hebben gebroken over het wonderlijke bevel van Jozef aangaande zijn gebeente na zijn sterven. Dat daarachter dat bevel, namelijk dat ze zijn gebeente te zijner tijd zullen meenemen om het te begraven in Kanaan, het land waar God zal wonen, te midden van zijn volk. Dat daarachter zit dat Jozef zegt, ik wil niet bij Egypte horen. Kijk, dat is iets dat snapt iedereen, dat snappen de kinderen in de kerk wel. Als je op een gegeven ogenblik zou zeggen, ik wil voor geen goud van de wereld op Urk begraven worden, dan zit daar iets achter van, daar wil ik eigenlijk vandaag al niet bij horen. Daar wil ik zeker in de eeuwigheid niet bij horen. Nou, dat is het nou wat Jozef zegt van Egypte. En Jozef, u weet dat natuurlijk wel. Jozef heeft Egypte door en door leren kennen. Niet alleen van zijn lelijke kant, maar zeker ook van zijn mooie kant. Egypte heeft wat dat betreft aan Jozef, nadat hij die jaren in slavernij en in de gevangenis had doorgebracht, alle kansen gegeven, hem op een hoge positie geplaatst, zodat hij wist welke schatten Egypte te bieden hadden, welke rijkdommen er in Egypte te vinden waren, wat Egypte allemaal aan macht en aanzien te bieden heeft. En wij weten vandaag nog hoeveel dat is, dat kun je nog in de musea tot in Nederland toe nagaan. En een toerist die vandaag door Egypte trekt, die komt er nog van onder de indruk als hij aan de voet van die machtige piramiden staat. Maar Jozef, die weet wat Egypte te bieden heeft. Die dat Egypte, de wereld van Egypte van binnenuit kende. Die Jozef zegt in dat bevel aangaande zijn gebeente, en dat is niet voor misverstand vatbaar, mensen, in Egypte moet je niet wezen. Ik wil daar zelfs mijn dode lichaam niet achterlaten. Want die wereld van Egypte, daar vindt een mens geen toekomst. Egypte. Jozef heeft heel duidelijk ontdekt, dat is de wereld die voorbij gaat. Dat is de wereld die samen als de wereld van Sodom, de wereld van Babylon, behoort tot die goden vijandige wereld die zich tegen God verzet, die dat met een geweldige macht en kracht doet. Maar die tenslotte het van God zal verliezen en eeuwige ondergang zal vinden in het vuur van Gods gericht. Op zijn sterrenbed zegt Jozef tegen zijn familiebroers, ik heb die wereld van Egypte leren kennen en je kan er inderdaad van genieten. Er zijn machtige schatten, er zijn grote rijkdommen, er is eten in overvloed. Je kan er een bedrijf opbouwen met volle schuren. Maar bij alles wat Egypte te genieten geeft, moet je ontdekken, het is maar voor een tijd. Het gaat voorbij. En aan het einde van je leven kom je voor God te staan. En dan kun je met alle schatten van Egypte geen cent van je hemelhoge schuld voor God betalen. Dan kun je voor God niet bestaan en dan ga je met Egypte eeuwig onder in de zee van Gods toren. Kijk, zover is onze tekst natuurlijk volkomen duidelijk, gemeente. En het is ook duidelijk dat Jozef zo gesproken heeft door het geloof waardoor hij ervoor kiest liever bij het arme volk van God te behoren dan bij dat rijke volk van Egypte. Maar, en daar heb je dan het probleem waar die exegeten zich het hoofd over breken. Waarom heeft Jozef nou eigenlijk niet net als zijn vader Jacob dat heeft gedaan tegen zijn broers gezegd, dat ze hem onmiddellijk na zijn sterven zouden overbrengen naar Kanaan, om daar zijn lichaam te begraven, op de plek waar Abraham, Isaac en Jacob en hun vrouwen begraven waren. Dat had Jozef natuurlijk wel gekund, gezien de positie die hij in Egypte innam. En het was voor Jozef heel wat zekerder geweest. U weet immers dat Jozef op één na de jongste is geweest van de zonen van vader Jacob. En dat betekent dat als de andere broers nog om zijn sterfbed hebben gestaan, dan zijn dat allemaal oude mannen geweest. Mannen die al ouder waren dan 110 jaar, met uitzondering van Benjamin. En dat betekent dat die mannen rondom zijn sterfbed spoedig het moment zouden beleven dat ook zij tot hun vaderen zouden vergaderd worden. En ach, u weet het wel hoe dat dan gaat in de loop van de generaties. Je vertelt nog eens wat aan je kinderen, je vertelt nog eens wat aan je kleinkinderen, maar dan raakt het in het vergeetboek. Wie van ons weet nog precies wat een overgrootvader, een bedovergrootmoeder, om dan over volgende geslachten maar te zwijgen, gesproken heeft? En Jozef weet, omdat zijn vader Jacob hem dat nadrukkelijk heeft verteld, dat het nog zo'n 360 jaar zal duren voordat Israël vanuit Egypte naar Kanaan zal gaan. En dat is 360 jaar lang dat verzoek van deze stervende onthouden moet worden door zijn familie. En waarom doet hij dat nou? Waarom zegt hij nou niet, ik wil hetzelfde als wat mijn vader is overkomen, met eenaard sterven naar Kanaan, de spelonk van Machpela, daar is nog wel een plekje voor me. Nou, er zijn schriftverklaarders die hebben gezegd, dat kon Jozef niet maken met het oog op zijn positie. Egypte had hem zoveel goeds gegeven, en dan kon hij het niet maken om onmiddellijk naar zijn sterven naar Kanaan te worden overgebracht. En anderen hebben gezegd, Jozef heeft zijn broers willen beschermen tegen de achterdocht van de Egyptenaren. En die zou zo gauw kunnen ontstaan wanneer die hele familie van vader Jacob en van Jozef zich zou gaan opmaken voor een begrafenis naar Kanaan en dan terug zou komen. U weet het maar al te goed uit het huidige nieuws dat in het Midden-Oosten een begrafenis zo gauw wordt tot een politieke demonstratie, waar zomaar ineens de vlammen er aan alle kanten van afslaan en waar je een geweldige rel door krijgt en waar vredesprocessen door worden doorkruist. Gemeente, wat daar ook waar van kan zijn, en dat kan op zichzelf best wel van waar zijn. God had er zijn bedoeling mee dat de beenderen van Jozef pas bij de uittocht uit Egypte zouden worden meegenomen. Die beenderen moesten voor Israël een teken zijn, een zichtbare prediking. En dat ontdekken we nou wanneer we bij nauwkeurig luisteren naar de schrift zien, dat er van die beenderen van Jozef al sprake is in het eerste Bijbelboek Genesis, het boek van de geboorte van Gods volk. Het boek dat eindigt met deze geschiedenis, en zij legden hem in een kist in Egypte. En dat er vervolgens van die beenderen van Jozef sprake is in het boek Exodus, het boek van de uittocht van Gods volk uit het land van de vreemdelingschap, uit het diensthuis van de slavernij waar God het uit weghaalt. En dat er dan nog een keer sprake is van die beenderen van Jozef in het boek Jozua, dat boek dat ons laat zien dat de Heere zelf zijn volk brengt in het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft en waar hij zal wonen te midden van zijn volk. De Heere heeft Jozef gewillig gemaakt, gemeente. Niet alleen om met zijn hele leven Gods heilsplan te dienen, dat ook. De Heere heeft me voor u heen gezonden, zo heeft Jozef het verteld, wanneer hij zijn broers na zoveel jaren in Egypte weer ontmoet. En je hoort geen spoor van wraak en geen spoor van teleurstelling in zijn stem, want het is hem goed wat de Heere met zijn leven op het oog had. Maar Jozef is ook in zijn sterven gewillig om de Heere te dienen. Hij stelt, mag ik het dus zo zeggen, gemeente, zijn lichaam beschikbaar als een zichtbare prediking, een duidelijke boodschap voor dat volk dat daar in Egypte verblijft. Mensen, één ding, wij hebben hier geen blijvende stad. Wij vertrekken van hier. En zo is het ook gebeurd, gemeente. Want wanneer Mozes ruim 3,5 eeuw later geroepen wordt om Israël vanuit Egypte te halen en naar Kanaan te brengen, dan hoeft er niet de een of andere schriftgeleerde Mozes te herinneren uit oude boeken dat daar nog een bevel ligt, een verzoek ten aanzien van de beenderen van Jozef. En dan hoeven ze in die turbulente nacht waarin de engel van het verderf rondgaat in Egypte en Israël zich opmaakt om uit het land te vertrekken met heel zijn hebben en houden, niet in allerlei archieven te worden gespeurd. Hoe was dat nou precies met die beenderen van Jozef? Dan hoeven ze geen expeditie uit te rusten die in een van de grote steden of ergens in een van de uithoeken van het land dat lichaam van Jozef moet gaan ophalen. Dan staat er heel simpel in onze tekst. En Mozes nam de beenderen van Jozef mee. En de manier waarop dat er staat, gemeente, maakt volkomen duidelijk dat dat lichaam van Jozef daar zo voor het meenemen stond. Als ik een voorbeeld mag gebruiken, ik heb mijn Bijbeltje meegenomen hier op de preekstoel. En als ik nou vanavond tegen de jongens en meisjes hier in de kerk zeg, jongens en meisjes, ik heb toen ik hier naar Ur kwam een Bijbeltje meegenomen. Dan snappen al die jongens en meisjes wel dat ik dat Bijbeltje niet eerst achter op de zolder heb hoeven te zoeken. Achter een hele stapel oude kranten en tijdschriften. En dat ik niet tegen mijn gezin heb hoeven te zeggen, zeg waar is dat Bijbeltje van mij nou? Want dat moet ik nog meenemen naar Urk. Dat snappen de jongens en meisjes hier in de kerk natuurlijk allemaal best. Ik had dat Bijbeltje zomaar voor de grijp liggen. Dat kon ik zo meepakken toen ik mijn auto opzocht om deze kant op te komen. Nou, zo moet u zich dat nou ook voorstellen, gemeente, met die kist, met dat gebalsemde lichaam van Jozef. Die stond daar ergens midden in het woongebied van Israël. En die stond daar al 360 jaar gereed om meegenomen te worden. Ze hoefde niet eerst nog naar de timmerman toe om te zeggen, nou moet je toch maar eens eerst even een nieuwe kist maken voordat we dat ding kunnen oppakken. Want anders dan valt die van ouderdom in elkaar. En ze hoefde niet eerst nog een paar draagbomen te maken. Er waren een paar mannen die er naartoe stapten. En zoals ik vanmorgen mijn Bijbeltje meenam. En het vanmiddag opnieuw meenam toen ik bij Marnix vandaan hier naar de kerk kwam wandelen. Zo konden ze het lichaam van Jozef meenemen toen ze uit Egypte gingen. Maar daarmee leert onze tekst dus, gemeente, dat die kist met het lichaam van Jozef daar al die jaren had gestaan, voor gereed voor het vertrek. Al die jaren. En dat waren aanvankelijk hele goede jaren geweest. Wij vergeten dat bijna als we de geschiedenis van Egypte overdenken. Maar aanvankelijk heeft Israël het geweldig goed gehad en het goed gedaan daar in die Nijldelta met die vette gronden daar die uitstekend voedsel leverden voor de kudden van Israël zoals dat ze waren gegroeid. Israël was vermenigvuldigd, staat er in Exodus 1, in getal, in macht en in bezit. En hoe gaat dat dan, gemeente, met een volk dat het zo goed heeft en dat het in alle opzichten voor de wind gaat? Ach, dat hoef ik u natuurlijk in ons welvarende Nederland aan het einde van de 20e eeuw, ondanks alle zorgen die er toch weer een beetje naar boven lijken te komen, niet te vertellen. Dan zijn er daar in Israël in die tijd geweest zoals het vandaag in Nederland gebeurt en zoals het misschien op Urk toch ook wel het geval is. Mensen die het zo goed krijgen dat ze God er niet zo heel hard meer bij nodig hebben. Ook al leven ze misschien op een bepaalde manier met het volk van Gods verbond en met de gemeente die op het erf van het verbond leeft nog wel wat mee. Mensen die zich thuis gaan raken in het land van de vreemdelingschap. Mensen die meedoen met Egypte. Mensen die de goden van Egypte gaan dienen. Mensen die de vleespotten van Egypte gaan liefkrijgen en daar met hartelust van smullen. Dan moet u zich eens voorstellen, er is in die tijd een vader geweest, een oude godvrezende vader. Met een zoon die het in Egypte gemaakt had. Die jongen die heeft een goed bedrijf opgezet. En die vader die maakt zich nogal wat zorgen over de geestelijke welstand van zijn zoon. En die jongen die komt eens een keer op bezoek. En terwijl moeder bezig is het eten klaar te maken, zegt die vader tegen zijn jongen: kom, dan gaan we eerst eens een eindje kuieren. En dan neemt die vader zijn jongen mee langs die plek waar de kist van Jozef staat. En als ze daar dan komen, dan staan ze stil. En dan zegt die vader: jongen, jij weet dat nog wel, hè, want dat is jou verteld. Die Jozef die daar ligt, die heeft gezegd: God zal u voorzeker bezoeken en u weghalen uit dit land. En u brengen naar het land waar hij zal wonen, te midden van zijn volk. Mijn jongen, als God nou komt, ga jij dan mee? Ben jij er dan klaar voor? En je ziet die jongen daar een beetje beteuterd staan kijken. En dan komt het hoge woord eruit: vader, ik heb het hier zo goed. Of dan loopt een moeder die de wereld heeft lief gekregen met haar jonge dochter. En ze komen eigenlijk min of meer toevallig langs die plek waar die kist van Jozef maar staat te wachten. En dat meisje dat allemaal het niet zo goed mee weet, want ze wordt er thuis niet meer over verteld, dat zegt tegen de moeder: moeder, waarom staat hier een kist? Ja, is de kist van Jozef, zegt moeder, want dat weet ze dan nog wel. En waarom hebben ze die man niet begraven, moeder? Ja, mijn kind, dat zit zo. Hij heeft gezegd: God zal naar zijn volk omzien. En God komt Israël hier weghalen uit Egypte om het te brengen naar het land waar hij zal wonen in het midden van zijn volk. Moeder, zegt dat meisje, moeder, gaan wij dan ook mee? En die moeder die staat een beetje verlegen met de mooie teentjes wat kringetjes in het zand te draaien. En die heeft er eigenlijk geen antwoord op, maar 's nachts als ze op haar bed ligt, dan komt de vraag van haar eigen kind terug: als God ons komt halen, moeder, gaan wij dan mee? En het bonst in haar ziel. Dan staat mijn kind buiten door mijn schuld. Voelt u dat aan, gemeente? Maar er zijn na goede tijden ook slechte tijden gekomen. En dat weet u natuurlijk. Israël is tot slavernij gebracht. En het vruchtbare land Goshen is geworden tot een ghetto. En vervolgens tot een concentratiekamp. Waar de zwepen knallen. En waar de geboden worden gebrald. En waar mannen hun rug moeten krommen. En stenen moeten sjouwen. En steden moeten bouwen. Waar de jongetjes uit de armen van hun moeder worden gerukt. En in de Nijl geworpen als krokodillenvoer. En ondertussen staat die kist van Jozef er maar. En die kist die staat daar als een zichtbare vraag: zou de Heere misschien bezig zijn het nest van Israël te schudden? Opdat Israël zal leren dat het deze plaats verlaten moet. En die kist die staat daar als een herinnering aan de belofte die Jozef gegeven heeft: God zal voorzeker naar u omzien. En daar zijn mensen die op een gegeven ogenblik naar de hemel opzien. En die schreeuwen: ach, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt. Ze kermen, zo staat er in Exodus 2. Maar die kist is tegelijkertijd ook een belofte voor dat beproefde en geplaagde volk. Er komt een einde aan deze periode, aan dit lijden. Al laagt go Israël als wel eer gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen en zwart waar door uw dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. En zegt u, en heeft er nou wat uitgewerkt? Gemeentes hebben in elk geval die kist al laten staan. En ze hebben de boodschap van die kist toch in dat opzicht niet vergeten. Gedacht aan wat Jozef zei. En toen in die nacht het bevel kwam: maak u op en verlaat Egypteland. Toen maakten ze zich op en de kist van Jozef ging mee. En verder zegt u: ach, gemeente, zou het niet beter zijn om onszelf die vraag te stellen? Die prediking van de beenderen van Jozef, die klinkt immers ook in ons midden. Te midden van onze voorspoed, en misschien had u voor uzelf de conclusie al wel getrokken, en zitten de jonge mensen in de kerk die momenteel al die vragen levensgroot voor zich hebben gezien. En die zich eigenlijk wild zijn geschrokken, omdat ze moesten zeggen, als die vraag naar mij toe komt, dan moet ik zeggen nee. Nee. Als God mij komt halen. Als er deze week op onze kotter wat gebeurt, zoals er in de laatste jaren zoveel aan boord gebeurd is. Als er mij op de weg een ongeluk overkomt. Als mijn hart ineens stil blijft staan of de dokter zegt, je hebt nog maar eventjes te leven. Dan ben ik niet gereed om mee te gaan als de Heere komt halen. Is dat niet zo, gemeente, dat er onder ons zijn die dat heel eerlijk moeten zeggen? Houden wij er nog rekening mee dat we hier maar tijdelijk zijn? Als de Heere nou in deze weken zou komen of voordat het jaar ten einde is, zijn we dan bereid om hem te ontmoeten? Zijn we dan gereed om mee te gaan? Zeggen we dat tegen onze kinderen? Jo, het is prima hoor, als jij goed kan studeren, die gaven van God moet je gebruiken. Meisje, het is fijn als jij een paar handen hebt waarmee je wat kan verzetten en waarmee je een flinke boterham kan verdienen. Dat is goed dat je dat kan. Maar dat ene, dat willen we als vader en moeder het liefste. Dat jij bereid bent om mee te gaan, ook als de Heere zomaar ineens midden in je jonge leven daar staat en zegt, het is voor jouw tijd. Ik wil dat je nu mij ontmoet en voor mijn rechterstoel verschijnt. Houden we daar rekening mee, gemeente? Weten we dat van elkaar als man en vrouw? Dan moet je eens indenken dat dat gebeurt en de een die gaat mee en de ander die blijft achter, zoals dat in de geschiedenis van Lot en van zijn vrouw op zo'n schreeuwende manier is gebeurd. Beleven wij onze vreemdelingschap, gemeente, hebben we daar nog echt oog voor? Dat de schatten van Egypte inderdaad geweldige schatten kunnen zijn. En dat je daar inderdaad van kunt genieten. Maar dat het maar voor een tijd is en dat het allemaal zo betrekkelijk is. En als de dokter zegt, sorry beste meneer, maar ik kan u niet meer helpen in uw ziekte, dan kunt u er niks voor kopen. En als je bericht krijgt dat je geliefde door de dood wordt weggerukt, dan kun je dat met al je bezittingen en met alles wat je opgebouwd hebt niet ongedaan maken. Wat dan, gemeente? Ja, zegt u, dan zien we wel weer, maar als het dan te laat is en als dan die deur gesloten is, die kist van Jozef die zegt, lieve mensen, het moet in je leven tot een radicale keuze komen. Waar wil je bij horen? Ja, zegt iemand, dominee, maar ik vind dat zo vreselijk moeilijk als je het goed hebt en als het allemaal voor de wind gaat. Lieve mensen, dan kunnen we als we op Jozef letten en de positie die Jozef innam onmogelijk meer volhouden. Want die Jozef die had het goed en die Jozef die beschikt over een geweldige rijkdom. Maar wat zegt Jozef aan het einde van zijn leven? En als je hem vraagt, waar wil je bij horen? Dan zegt hij, ik wou liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugde in zijn boze tent. En waarom zei hij dat? Omdat hij door genade geleerd had, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben, alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En toen hij later een heleboel erbij kreeg, toen vond hij dat prachtig en toen vond hij dat goed en toen wou hij daar graag anderen van laten meedelen. Maar hij heeft altijd gezegd, liever dat alles kwijt dan dat ik God kwijtraak. Weet u wat onze tekst tegen ons wil zeggen, gemeente? Wandel nou nog eens langs die kist. Ja, zegt u, maar hoe moet je dat dan vandaag doen? Nou, mag ik het op die manier nou eens concreet maken. Loop nou als het weer eens wat is opgeknapt nog eens een keer langs het graf van je vrome vader, van je godvrezende grootmoeder. En sta daar nog eens even bij stil. U zegt, wat hoor je daar dan? Nou mag ik dat nou eens heel persoonlijk zeggen. Ik heb in dit voorjaar gestaan aan het graf van mijn vader dat na 42 jaar bijna weer open ging. nu om er mijn broer die overleed na een paar weken van ziekte daarin neer te leggen. Ik kan u wel zeggen, dat is iets heel aangrijpends. Als je daar staat, zelf grootvader geworden zijnde op dezelfde plek naast diezelfde moeder waar je stond toen je 17 jaar was. Toen heb ik ook weer die woorden gezien die daar op die steen staan en die door genade zijn woorden waren geworden. Met Christus zijn is zeer verre het beste. En als je daaraan staat, dan is dat als een vraag van mijn vader aan zijn nageslacht dat hij grotendeels niet eens gekend heeft. Ben jij het daarmee eens? Heb jij dat ook al geleerd? En niet zoveel tijd later kwam ik op het oude kerkhof in Elburg, waar mijn voorgeslacht begraven ligt en waar de laatste van de generatie van mijn vader ter ruste werd gelegd. Daar is onder andere dat graf van die grootmoeder waar ik veel van geleerd heb. En waar woorden op staan die door genade haar woorden mochten zijn. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En elke keer als er een van haar nageslacht nog bij die steen staat en die woorden leest, dan is het alsof er van de overzijde van het graf die vraag klinkt. Zul jij straks ook meezingen? In dat eeuwige koor van die eeuwige goedertierenheden des Heeren. Snapt u nou wat ik bedoel? Misschien zeg je, daar hoef ik niet eens voor naar het kerkhof, want ik zie zo'n steen zomaar voor me. Ik weet zo precies wat erop staat. Nou, denk daar nog eens over. Mag je dat nazeggen? Mag je meezingen? Volgeslacht dat vraagt, waar neem je je kinderen mee naartoe? Waar breng je ze nou? Zitten er inmiddels heel wat hier in de kerk die grootvader en grootmoeder zijn geworden, net als ik dat zelf ben geworden. Waar brengen we ons nageslacht? Op Urk en in Nederland aan het einde van de 20e eeuw. Dat is een hele indringende prediking, gemeente, die prediking van de beenderen van Jozef, maar die prediking die klinkt ook vandaag nog in tijden van tegenspoed, van lijden en van kruis. En dan komt die vraag naar ons toe, is de Heere misschien bezig om ons nest te schudden? Moest de Heere misschien wel in ons leven ingrijpen om ons weg te halen uit die wereld van Egypte? Om ons los te maken van wat de wereld te bieden heeft? Kwam er daarom een kruis in je leven? Om je uit te drijven naar het kruis van Golgotha? En gebruikt de Heere misschien een ziekte in je leven? Of gebruikt de Heere misschien een handicap in je leven? Gebruikt de Heere misschien een kruis in je gezin? Om je te leren, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. En ik dacht dat de bomen tot in de hemel zouden groeien. En ik dacht dat het allemaal niet opkon. Maar nu geleerd, houd ik uw rechte wegen. Zitten er misschien vanavond mensen in de kerk die, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen, God moet misschien wel eerst mijn huis bombarderen om uit de wereld van Egypte los te krijgen. Loop nog eens langs die kist van Jozef vanavond, gemeente. En hoor nog eens die woorden. God zal u zeker bezoeken en u weghalen uit dit land om u te brengen naar de plaats waar hij wil wonen, te midden van zijn volk. Is daar in ons leven plaats voor? En is het dan geen wonder, gemeente, wanneer de Heere daar plaats voor maakte, door met harde hand in ons leven in te grijpen, omdat hij ons niet verloren wil laten gaan. zodat je vanavond mag danken voor de zegen van een kruis. Oh, het zou niet nodig moeten zijn, gemeente, maar als het niet anders kan, vanwege de hardigheid van ons hart, is het dan geen zegen wanneer de Heere onze krachten breekt en ons bij onze hulpeloosheid bepaalt om ons uit te drijven naar Hem? Ja, zegt u, maar waarom moet dat nou allemaal zo hard? Dan moet u eens naar Israël kijken, gemeente. Anders waren ze nooit uit Egypte weggegaan. En u zegt, en waarom moet het dan allemaal zo lang duren? Gemeente, dan moet u eens naar Israël in Egypte kijken. En eerder riepen ze immers niet. Toen ze vanuit de benauwdheid schreeuwden tot de Heere, toen hoorde de Heere ze en hij kende ze. Maar wat ligt er dan ook een geweldige troost in deze boodschap, midden in het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dat God zegt, er komt een einde aan. Ik haal mijn volk eruit. Ik geef mijn volk na een ogenblik van toorn een eeuwigheid in mijn goedgunstigheid. Misschien dat er dan vanavond wel iemand zegt, Heere, zou u dat dan in mijn leven maar willen doen? Iemand die zichzelf zo ver heeft leren kennen dat hij zegt, o God, ik zit zomaar al de vezels van mijn bestaan vast aan alles wat deze wereld me te bieden heeft. En dan bedoel ik de wereld niet in de verkeerde zin van het woord. Dan zijn dat de dingen van je bedrijf waar je je best voor mag en moet inzetten. En de dingen van je gezin misschien, maar toch zo vast aan die dingen. Heere, haal me er maar uit. Er komt een einde aan, zegt Jozefs gebeente. Daar is troost voor een bedroefde. Dat geeft moed aan een moedeloze. Hij zal Israël verlossen. Roep maar en zucht maar in de benauwdheid. Bij de Heere zijn uitkomsten. En dat geldt dan niet alleen in Egypte, gemeente. Al ligt daar vanavond dan de nadruk op. Maar dat geldt ook voor het volk dat onderweg gaat vanuit het diensthuis naar Kanaan. En u weet wel ook wanneer Gods volk vanuit het diensthuis van de zonde geroepen wordt en onderweg gaat naar het vaderland dat God bereidt, dan is dat niet altijd een gemakkelijk leven. Ik denk aan die zuster in mijn gemeente die voor de zoveelste keer alleen al dit jaar in het ziekenhuis ligt. En bij wie elke keer maar weer de terugval en de tegenslagen er zijn. En die toch zo blijmoedig kan zijn en dan tegen me zegt, dominee, ik moet er maar aan denken in een weg van smart en kruis. Komt een christen eindelijk thuis. Maar ook dan is er die prediking van Jozefs gebeente. God zal u bezoeken en zal u brengen in dat land. En dan zie je dat Israël uit Egypte geleid voor de Rode Zee staan. En dan hoor je ze daar schreeuwen met die zee voor hun voeten. En daarachter zich de oorlogsmachine van de farao die aankomt jagen om over hen heen te walsen. En dan is er te midden van dat schreeuwende volk ergens die kist van Jozef. Die zegt, God zal naar u omzien. En God zal u brengen in dat land. Die kist die zegt, als ge door het water moet gaan, dan zal de Heere bij u zijn. En door de rivieren. Ze zullen u niet overstromen. Als ge door het vuur zult gaan, zal de vlam u niet aansteken. En het vuur zal u niet verbranden. Want ik ben met u om u te bevrijden. En wat maakt de Heere dan die belofte heerlijk waar die Jozef even geleden gesproken heeft? Wanneer de Heere door woeste baren en brede stromen zijn volk een pad baant. Een pad waar geen weg was. En wanneer hij voorgaat in de wolkolom des daags en in de vuurkolom des nachts. En zijn volk leidt als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Dan komt Amalek en ze strijden tegen Israël. Maar dan zegt die kist van Jozef die in het midden van dat volk staat. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En op de opgeheven hand van Mozes die de Heere herinnert aan zijn eigen woord, behaalt Israël de overwinning. Dan lijkt het beloofde land onneembaar en dan zijn de muren zo hoog en zo dik. En dan zijn de mensen daar zo sterk en zo groot dat ze wanhopen, zullen we er ooit komen. Maar dan prediken die beenderen van Jozef, de Heere zal het u geven. En het is het geloof in die belofte dat Israël doet verder gaan. Ja, daar moet u toch ook op letten vanavond, gemeente. Alleen het geloof doet verder gaan. En wat is dat juist bij dat volk onderweg duidelijk geworden? Want u weet dat natuurlijk allemaal net zo goed als ik, dat de meeste van de mensen die zijn uitgegaan uit Egypte niet zijn ingegaan in Kanaan. Door de Heere bijzonder gezegend. Hij heeft ze uit het diensthuis geleid. Hij heeft ze door de Rode Zee geleid. Ze zijn onder de wolk geweest. Ze hebben gegeten van het hemelse brood. Ze hebben gedronken van die steenrots die volgde, die dat geestelijke water gaf. De meeste van hen zijn niet ingegaan. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Ja, dat maakt die boodschap van vanavond, bij alle bemoediging die je vanavond in ligt gemeente, toch ook tot een hele ernstige boodschap. Juist voor het volk van Gods verbond. De meeste van hen zijn omgekomen in de woestijn. Ze konden niet ingaan. Alleen door het geloof, dat leert hij, maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. En ik vraag maar weer, kent u dat leven bij de beenderen van Jozef? Staat u nog wel eens stil bij die kist? Ziet u nog wel eens hoe die kist voor u uitgedragen wordt? Mag u daar houvast vinden? Mag u daar uitzicht krijgen? Wordt uw hoop weer levendig? Ach, laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente. Maar vandaag staat een mens soms ook, en soms gebeurt dat zomaar ineens, voor een zee dat je zegt, daar kom ik niet doorheen. En ook vandaag leeft een mens wel eens in de woestijn en hij zegt, Heere, ik kom hier nog om. En ook vandaag zijn er die vijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En daartegenover zijn wij zo zwak en zij zijn zo sterk, zodat we hun eigen kracht niet één ogenblik kunnen staande blijven. En zo zitten er toch ook in ons midden, die als ze aan Kanaan denken, met een diepe verlangen in hun hart zeggen, Heere, o daar te zijn waar nimmer tranen vloeien. Heere, wat zou het een wonder zijn als ik daar eeuwig zou mogen wonen te midden van uw volk, levend voor de troon van u en van het Lam. En dan zie je die doodsjordaan waar je over moet en waarvan je zegt, ik weet niet hoe ik daar het hoofd boven water moet houden. En dan denk je aan die rechterstoel waarvoor je moet verschijnen en die rechter bij wie je op 1000 vragen niet één antwoord hebt. En dan is er dat geweten van je dat je aanklaagt, dat je tegen al de geboden God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden hebt en dat je nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. En je zegt, als ik daar straks zal staan voor die troon, en als de boeken van het geweten opengaan, o God, dan weet ik niet hoe ik er doorheen moet komen. Maar mag ik nou eens vragen vanavond, mag u dan ook naar de Heere vluchten? Is er dan ook voor u die prediking van Gods beloften voor het volk van God onderweg, waar u houvast in vindt? Heere, u hebt het toch gezegd. Ik zal u voorzeker bezoeken. En ik zal u weghalen uit het diensthuis van de zonde. En ik zal u thuis brengen in dat land waar ik eeuwig zal wonen, te midden van mijn volk, en waar ik eeuwig mijn volle gunst u zal betonen. Heere, u hebt het toch gezegd. Ik zal mijn werk voor mijn volk voleinden. Ik neem u mee, opdat gij zijn moogt waar ik ben. Zijn er dan wel eens van die momenten in uw leven, en ik mag u daar vanavond toe uitnodigen, waarin u uw hand legt op die kist van Jozef? U zegt, Heere, u hebt het toch beloofd. U bent toch een waarmaker van uw woord. En u doet toch geen half werk. En u doet het toch niet om onzentwil, want dan kunt u het niet doen. Maar u doet het toch om uw grote naamswil. Merkt u wel toen u dat mocht doen, dat u moed kreeg en dat u weer verder kon? En dat u ervoor dat u kracht en hulp van boven ontving om staande te blijven en verder te reizen. Verder naar de toekomst, want dat is het laatste van onze tekstgemeente. Deze zwervers op aarde, deze vreemdelingen die vanuit Egypte, vanuit de wereld onderweg zijn naar de stad die fundamenten heeft, ze zullen thuiskomen. Want dan neem ik u nog een ogenblik mee naar dat Bijbelboek Jozua, gemeente. Dat boek van de Heere die zijn volk binnenbrengt in het beloofde land. En die zelf de poorten van Kanaan opent. En u ziet Israël daar rondom Jericho, de sleutelstad. Waar ze voor die hoge muren staan. Waar niemand in kan en waar niemand uit kan. En waar ze machteloos tegenover staan. En je denkt aan die zwervers uit de woestijn die niks gewend zijn dan een paar schamele tenten. En die zien daar die indrukwekkende muren en dan lopen ze omheen. Dag in dag uit en op de laatste dag tot 7 keer toe. En misschien dat er iemand in de stilte wel fluistert naar zijn buurman. Dit wordt nooit wat, mijn jongen. En dan gebeurt het. Naar Gods eigen belofte. Ik zal u weghalen uit Egypte. Ik zal u brengen in Kanaan. En dan zie je op die 7e dag die muren van Jericho, onneembare muren. Het bordkarton in elkaar dwarrelen. Ze kunnen zo binnenwandelen, omdat God de deur voor hen opent. En daar, gemeente, zegt het laatste hoofdstuk van Jozua. Daar vinden Jozefs beenderen na 4 eeuwen rust. Na 4 eeuwen, ja. Geloven is wachten. En u weet wel, wachten duurt altijd lang. Nou, hier zie je nou echt dat geloven wachten is. Geloven is geen kwestie van jongens, pak het maar aan. En jongens, grijp het maar en dan heb je het. Wacht. Ik wacht op hem. Maar dat wachten, gemeente, dat is geen afwachten. Dat wachten, dat is in de hoogste activiteit van het geloof, het van de Heere verwachten. En dan ontdekken dat je niet beschaamd wordt. Omdat het dan geldt, moet ik lang zijn hulp verbijden. Zijn liefde blijft mij leiden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwige licht. En weet u wat dan zo'n prachtig trekje is in Jozua 24 vers 32. Daar lezen we dat Jozefs beenderen begraven worden. In het land dat een erfenis is geworden aan de kinderen van Jozef. Dan ga ik vanavond u niet vertellen dat genade erfgoed is, gemeente. Al werkt de Heer in de lijn van de geslachten. Maar dan zitten er ook vanavond hier vaders en moeders in de kerk. Voor wie dat een pijnlijke worsteling is, zelf de Heere vrezen en je kind leeft zonder God. Maar dan ontdek je dat dit leven uit het geloof een zegen is. En dat dat een spoor trekt door de generaties heen. En dat wordt hier zo prachtig zichtbaar. Jozef heeft op de Heere vertrouwd. En door het geloof heeft hij bevel gegeven aangaande zijn gebeente. En zijn God geheiligd zaad mag het gezegend Kanaan beërven. Jongens en meisjes, mag ik dat nog even tegen jullie zeggen. Het is zo'n zegen als je zo'n vader en moeder hebt. Je zegt, mijn kind, daar komt het nou op aan. Dat je door het geloof verbonden wordt aan die grote Heere Jezus Christus. Dat je door het geloof mag behoren bij dat volk. Dat in deze wereld niet meer thuis is. Maar dat iets leert kennen van de vreemdelingschap. Maar een vreemdelingschap vol verwachting. Omdat vreemdelingen thuis zullen komen. In het vaderhuis. Ja, maar zegt een jongere die nou een beetje heeft opgeleid. Dominee, daar in Kanaan is die Jozef dan toch maar begraven. Al is het tenslotte geweest, zeker. Maar is begraven in dat land waar de Heere zijn volk later bezocht heeft. En waar de Heere later zijn zoon gegeven heeft, de Heere Jezus Christus, die daar in dat land heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Hoort u het? Jozef leeft. Hij leeft door het geloof dat doet verbonden zijn aan de levende. En als je dan nog één keer naar Jozef kijkt, gemeente, dan zeg je, deze Jozef is in zijn leven een type van de Heere Jezus Christus geweest. Dat is hij ook in zijn sterven geworden. Zoals het gebeente van Jozef in het beloofde land gebracht is. Zo heeft de Heere Jezus Christus zijn lichaam, waarin hij geleden heeft en waarin hij gestorven is en waarin hij is opgestaan, in de hemelse zaligheid gebracht, in het vaderland dat boven is. En hij verzekert het aan allen die hem toebehoren. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Want wanneer ik daar ben, zal ik zeggen: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Ja, Vader, want alzo is het geweest, een welbehagen voor u. Lieve mensen, misschien breekt binnenkort onze sterfdag aan. We weten dat niet, hebben we tegen elkaar gezegd. Dat kan heel dichtbij zijn. Maar wie gelovig leeft bij de prediking van de beenderen van Jozef, die mag in gedachten staan bij de kist van een voorgeslacht dat voorging. Die mag in gedachten ook wel eens bij zijn eigen kist staan. Misschien is u dat ook wel eens overkomen. Dat u stond bij de kist van iemand en dat het ineens naar u toe kwam. Zo zal ik er ook een keer liggen. Als het me tenminste vergund wordt om begraven te worden. We weten op Urk dat dat zelfs niet altijd het geval is. Maar dat je daar bij die kist staat. Zo zal het mij een keer vergaan. En als dominee heb je dat natuurlijk nog alles een keer, dat je bij een kist staat. En dat je bij zo'n open graf staat. En dat je zo'n kist ziet zakken. Bij het ouder worden komt steeds vaker de gedachte naar je toe. Wanneer zullen ze dat met mij doen? Maar als je dan het woord van die meerdere Jozef hoort, die zegt: God zal naar u omzien. God zal u bezoeken. God zal u ophalen. En hij zal u thuis brengen. Dan hoef je daar niet meer zo over verontrust te zijn. Dan mag je zeggen: Heere, u hebt dat toch beloofd? Dat u me zou bezoeken. En dat u me zou thuis brengen uit dit aardse tranendal. Naar het land waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. Heere, u bent toch een waarmaker van uw woord. U hebt het toch beloofd. En dan kan het pad wel eens onbegaanbaar schijnen. En dan kan de woestijnweg wel eens zwaar lijken. En dan kan de Jordaan schier onoverkomelijk zijn. Maar dan gaat het toch, gemeente. Dan gaat het. Met die kist van Jozef, dat belofte woord van de Heere voorop, en Gods pelgrims, ze volgen, en al volgende wordt er een lied geboren in hun ziel. Het lied dat zingt van die God, die het beloofd heeft, en die het ook doen zal, die al de zijnen thuis zal brengen. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is de allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Amen. We willen samen danken. Heren, wat is uw woord toch wonderlijk rijk. Ernstig in zijn vermaningen. Machtig in zijn vertroostingen. O Heere, laat uw heilige geest het nog mogen toepassen. Opdat we het voor het eerst of hoe langer hoe meer leren. Echt gelukkig is niet de mens die de schatten van Egypte heeft. Niet de mens die gezond is. Die het voor de wind gaat, die lang mag leven. Hoezeer we dat ook kunnen begeren als een gave van u. Maar echt gelukkig is de mens die door genade geleerd heeft zich geheel en al aan u toe te vertrouwen. Dan gaat het nooit meer fout. Er komt nooit een einde aan. Dat zal alleen maar eeuwig openbloeien. Heilige Geest, werkt dit woord maar uit en pas het maar toe. Gedenk ons nu verder deze avond, breng ons straks samen hier in uw huis om te zingen van u die leidt ook dwars door de diepte heen. Gedenk ons in de komende week. Sterk ons tot ons werk. Bewaar ons waar we gaan, te land, ter zee en in de lucht. En zegen ons als we uitgeschakeld zijn. Heb dank voor de ontmoeting met elkaar. Neem ons onder uw hoede en voor uw rekening, Heere. En als we elkaar niet weer zouden ontmoeten, laat het dan zo mogen zijn. Door genade, vreemdeling hier beneden. Door genade, op reis naar huis. Door genade, burger van die stad, waar eeuwig licht de nacht verdwijft. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 150, versen 22 en 23. Ze werden dagelijks begenadigd. En wat er verder volgt, 105, 22 en 23. Graag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.